Amen. Goed, geprezen zij het Lam dat de schuld der wereld op zich nam. En zo is het. We gaan vandaag het onderwerp afmaken, zowel het eerste als het tweede gedeelte, nog over het volgen van Paulus. Allemaal aan de hand van 1 Korinthe 11 vers 1, ja, waarin Paulus zegt, wees mijn navolgers, gelijk ik ook Christus navolg. Dus we volgen Paulus, want Paulus volgde Christus. En van de week, dat was een mooi, ik had van de week ook een heel gesprek met iemand. Dat was een ongelovige en die had eigenlijk een voorbeeld gezien in zijn naaste omgeving. Dat was zijn compagnon in zijn bedrijf, wat hij had. En dat was ook een gelovige, maar een beetje een, ja, best wel een beetje iemand die onder de wet leefde, vrij een beetje zwaar. Een hele gesprek had hij al gehad. En nou kreeg een heel gesprek met mij tijdens het werk, want hij was voor mij wat aan het demonstreren. We waren de hele ochtend bezig. Dus we kregen het gesprek, weet je wel. En toen, ja, dat was mooi. Toen hoorde hij natuurlijk heel andere dingen. Je zag gewoon, nou, hij had alle tijd. Dat had hij nog nooit gehoord. En dat je dan, ja, die wet en de genade. En over het volgen van Jezus, want dat was hem altijd verteld natuurlijk. En toen zei ik, ja, dat kan je dus nooit volgen. Ja, maar ja, wie volg je dan? Toen zei ik, Paulus. En toen begreep hij gelijk, oh ja, want dat was een mens. Ja, precies, hij was net zo'n mens als ik. En Christus was God. En dat gaat me dus nooit lukken. Maar Paulus is een voorbeeld voor mij, ja? Die net zoals ik een mens was, van vlees en bloed was Christus ook, maar hij was God, ja? En dat zijn wij niet. En daarom roept Paulus ons op om hem te volgen, ja? Want wij hebben niet die bovennatuurlijke kracht om de Heer Jezus te volgen, hè? En alles te doen wat de wet van ons eist. Maar door zijn genade en zijn kracht in ons, in de boodschap, worden wij wel bekrachtigd om de zonde te overwinnen. En om te leven volgens de regels die voor ons in deze bedeling en genade gelden. En dat is waar het om gaat. Dus voordat ik verder ga, wil ik eerst in gebed. Vader, ik wil u danken dat wij bij elkaar zijn. Wilt u ons verlicht op uw woord, Vader, dat we het gaan begrijpen. Dat we daardoor geleerd worden, vermaand, vertroost en gesterkt, Vader. En dat doet het woord. Het leest ons, Vader. En het ziet, laat ons zien wie wij zijn. Maar het laat ook zien wie de Heer Jezus is. En dat u, dat wij zijn geaccepteerd totaal. Met al onze gebreken, maar dat we zijn volmaakt in hem. Vader, daar dank u voor. In Jezus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed, we hebben dus het onderwerp de Heer Paulus volgen. Vandaag gaan we het hebben over, afsluitend over het volgen. De Heer Jezus heeft aan Paulus het een en ander verteld. En hoe hij ja, de gelovigen nu toerust in het lijden. Ja? Hoe hij ze daarop, ja, daarin toerust in lijden en verdrukkingen. En dat heeft de Heer Jezus natuurlijk ook gedaan. Dus dat gaan we even met elkaar zien. En straks gaan we ook kijken over de leer. Ja? Paulus volgen in de leer. En wat de Heer Jezus ja, van hem was aan Paulus. En wat de Heer Jezus daarover verteld heeft. We hebben vorige keer dus al gezien dat we Paulus volgen in het evangelie. Van hoe mensen gered moeten worden. Hoe dat zit met de doop. Hè? Wat de Heer Jezus aan hem daarover verteld heeft. En hoe het was eigenlijk met Israël. We hebben ook gezien in verband met het gebed. En we hebben het ook gezien in verband met onze hoop dat de Heer ons komt halen in de lucht. Ja? De toevergadering, zoals Paulus zegt, of de opname. Dat is onze hoop. Ja? En dat is ook heel anders als dat je verwacht hier op aarde. Dat je weet, hey, dan zit je in een heel ander programma. Dan moet je door die grote verdrukking. Maar dan komen we eigenlijk gelijk op het punt over die verdrukking. Ja? Want ja, we hebben natuurlijk, als we zeggen, ja, wij zijn verlost van de toekomende toorn, verdrukking. Maar dat heeft alles te maken met het programma van God, ja, wat daar hangt. En dat gaan we ook zien. En dan wil ik eerst even laten zien hoe het eigenlijk was toen de Heer Jezus op aarde liep. Ja, en hoe hij ja, de gelovigen, Israël, ging voorbereiden op de verdrukkingen die zouden gaan komen. En dat is wat de Heer Jezus aan hen vertelt. En dan gaan we kijken hoe Paulus dat aan ons vertelt. Ja, als hij zegt, volg mij na, zoals ik Christus navolg. Ja, waar praat hij dan over, ook in de verdrukkingen, want verdrukkingen zijn er. Het zuchten is er, dat is allemaal aanwezig in deze tijd. En ga met mij mee even nu naar Johannes 3 vers 36, dat is de Heer Jezus die daar spreekt. Johannes 3 vers 36, dat is een heel bekend hoofdstuk, Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, ja. Maar in vers 35 aan het eind zegt hij, de Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de troon Gods blijft op hem. Nou, we moeten goed begrijpen, dit is niet het evangelie, zoals wij dat kennen, ja. Hij spreekt hier tegen Israël en het gaat erom, ja, geloof, wat is geloof? Ja, wat moet je geloven, die de zoon gelooft? Voor Israël weten we, ja, ze moesten geloven dat hij de zoon van God was en was opgestaan. Dat komt straks allemaal, als de Heer Jezus natuurlijk helemaal sterft en later met Pinksteren. Maar het gaat hier even om het principe dat we zien, die de zoon gelooft heeft het eeuwige leven, maar die de zoon ongehoorzaam is, dat is het tegenovergestelde van geloven, zie je? Gelooft of ben ongehoorzaam. Iemand die gelooft is gehoorzaam. Iemand die niet gelooft is ongehoorzaam. Zo simpel is het. Dus iemand die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Dus er is een toren van God. Toen de Heer Jezus kwam, was die er al. Hij zegt, die toren blijft op hem. Dus er is een toren van God die op de mensen rust. Die spreekt wel tegen het volk Israël, maar we weten, gaan we ook zien, dat de toren van God, die is er. Ten eerste, Israël was natuurlijk onder de wet. Ja, nou, ze hebben de wet overtreden. Is dan rust de toren op je, ja. Maar door de offers te doen, ja, dan weet je. En dat is eigenlijk wat iemand onder de wet ook heeft eigenlijk. Als je onder de wet leeft, van je mag dit, je mag dat doen. Je hebt constant, zeg maar, ja, alsof er constant camera's om je heen hangen, die constant jou in de gaten houden. En oh wee, ja. Nou, en dat was, daar waar was de offerdienst ook voor. Maar telkens weer, als je gezondigd had, oh, de toorn van God is op mij. Dus die is er. Maar er is een toren, die is nog niet echt uitgevoerd. Israël is in het verleden wel gevangen genomen en dan weer bekeerden ze en dan gingen ze weer terug. Maar we weten, eenmaal zijn ze ook echt helemaal weggevoerd. En hebben ze 70 jaar in gevangenschap geleefd. En daarna zijn ze teruggegaan naar Israël. Maar het is nooit meer een zelfstandig koninkrijk met een koninkrijk geweest. Met een koning. En dat is het nog steeds niet. Dus ten tijde van de Heer Jezus wachten ze nog steeds op die koning. En dat was de Heer Jezus, natuurlijk de Messias. En die ging dus weer dat koninkrijk geven wat hun bezorgd was. Met een koning. Ja? Dat is, maar dat was toen de Heer Jezus kwam. Ja, toen waren ze onder de overheersing van de heidense, van de heidenen, van de Romeinen in dit geval. Die toorn van God, die blijft op hem. Er is dus een toorn die nog echt gaat komen. Nou, dan gaan we mee naar Matteüs 3, vers 7. En daar spreekt Johannes de Doper dus over, ja. Dat is een toren die geprofeteerd is al, eigenlijk vanuit het Oude Testament. Want als je in het Oude Testament leest, lees je heel veel over de dag des Heren. En wee degene die verlangt naar de dag des Heren. Het zal zijn een dag van dikke duisternis. Niet gewoon duisternis, een dikke duisternis. Ja, het zal vreselijk zijn als de dag des Heren komt, want ook is de toren van God gaat over deze wereld. Nou, wat zien wij hier in Matteüs 3, dan komt Johannes de Doper en die zegt in vers 2 dat ze zich moeten bekeren. Ja, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Bekeer je, want dan zie je in vers 6 dat hij hun allemaal doopt, Israël, maar dan in vers 7, daar gaat het mee om. Hij dan, ziende velen van de fariseeën en sadduceeën tot zijn doop gekomen, sprak tot hen, gij adderen gebroedsels, nou dat hebben we het al zo eerder over gehad, gebroedsel van Satan, ja, andere slang, Satan is de slang, ja, ze zijn gebroedsel van de slang, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Hij spreekt hier over een toekomende toren, en daarom moet Israël zich bekeren, want God heeft een toren, die is er, die ligt op hun en op de wereld. En Johannes zegt hier, er is een toren. En jullie, die fariseeërs, wie heeft jullie aangewezen te vlieden? Denken jullie de toekomende toren te kunnen ontvluchten? Hoezo? Nou, dat dachten ze. En je kent wel iemand die religieus is en die het echt van zijn werken verwacht. En die kijkt naar zichzelf van, nou ja goed, ik doe toch, ik denk maar aan die fariseeër, die bidt en die tollenaar. Die fariseeën, die roemt in zijn werken. Ik ben niet zoals die tollenaar daar, want die doet dat allemaal niet. En ik doe het allemaal wel, dus die roemt in zijn werken. En die denkt, ja, God is blij met mij. Hij moet mij gewoon wel een plaats vooraan in de zaal geven, zometeen, ja. Ik ben belangrijk, ik ben iemand, ik heb dat allemaal gedaan. Ze roemden dus in hun werken en, wat hij ook zegt, kijk maar in vers 9, meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. De je afkomst, je werken, alles wat je doet. Denk niet dat je daardoor de toren kan vlieden. Welke toren? De toekomende toren. Dus Johannes de Doper zegt, jullie moeten je bekeren, want er is een toren die aanstaand is. En dat is nu gekomen, want de Heer Jezus die komt. En die kondigt hij aan. Want als je kijkt in vers 10, en ook is al reden de bijl aan de wortel de bomen gelegd, alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die naar mij komt, Christus, is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Dus de Heer Jezus zal u met de... Ik hoor het vanochtend ook nog iemand zeggen, dat die werd met de Heilige Geest gedoopt. Ja, nou dat is dus niet zo. Want wij worden door de Heilige Geest gedoopt. Maar hier zien we, Christus zal Israël met de Heilige Geest dopen. Dat zijn degenen die hem aannemen, de gelovigen. Maar dan ook met vuur dopen. Ja, dat zijn degenen die in het vuur geworpen worden. Met vuur dopen heeft alles met het toekomende toren te maken. Het oordeel wat over deze wereld komt. Volgende vers. Wiens wan in zijn hand is en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. Zie je? Die toekomende toren is een zuivering. En zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. En zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Dus als je denkt aan, ik ben de goede herder. Dat de Heer Jezus dat zegt. En die stal. De goede schapen gaan in de stal. Ja. Nou, dat is dus dat, die schuur. Waar de tarwe in gedaan wordt. Ja. Dat zijn degenen die geloven. En die vallen niet onder dat oordeel. Niet onder de toekomende toren. Maar de rest. Ja, die zullen met onuitblusselijk vuur verbrand worden. Dus wat spreken we hierover als de Heer Jezus hier op aarde is? Ja, we hebben dit scherm heb ik nu even open gedaan. Maar als je zo kijkt, dan weet je, dan praat hij over de toren die komen gaat. Dat is de toren van God blijft op hen. Dat hebben we net gelezen. Hoe kom je onder die toren uit, Israël? Dat is geloof de Messias. En dan bekeer je en dan kom je onder die toren uit. En dan zal je dat leven zien, dan zal je dat koninkrijk ingaan. Bekeer je niet, dan val je dus onder dat kaf wat met onuitblusselijk vuur verbrand wordt. Nou, dat is dus, heeft dus te maken met het plan van God. Want we weten dat God heeft met Israël een plan om straks dat koninkrijk te gaan vestigen. Nou, als we lezen, ik heb het natuurlijk al heel vaak gezegd, ik weet het, tot vervelend toe misschien, maar als je ziet in vers 12, zijn dorstvloer doorzuiveren. Wij zeggen het ook in ons spraakgebruik, hè? Het kaf moet van het koren gescheiden worden. Het kaf moet van de tarwe gescheiden worden. Een soort zeef, ja? Heen en weer zeven, de rommel, even kijken. Nee, de rommel blijft in de zeef, de rest gaat er doorheen. Mijn vader was bakker en had ook zo'n grote zeef. Ja, en dan ging dat ik geloof dat het bloem was. En dan ging hij zo zeven, weet je wel. En dan kreeg hij dat hele mooie fijne poeder onder die zeef. Dat gebruikte hij. En de rest wat er bovenop lag, dat werd weggegooid. Daar had hij niks aan. Nou, en dat is precies wat met die toekomende toren het doel van God is met het volk Israël. Hij gaat het volk zeven. Ja, zodat het goede, dat valt er doorheen, dat gaat het koninkrijk. En wat niet goed is, dat is weg. Dus dat is een zuivering. Nou, dat heeft dus alles met het plan van God te maken. Dat ze, degenen die gezuiverd zijn, die gaan het koninkrijk in. Nou, ze moeten zich bekeren, maar we weten dus ook dat er dus een toren aan gaat zitten komen. Waar dus ook die gelovigen, ja, in zullen leven. Ja? En dan moeten ze naartoe toegerust worden. En dat doet de Heer Jezus onder andere. Kijk even naar Matteüs 24. Daar waarschuwt hij ze voor een aantal dingen en waar ze op moeten letten. Nou helaas, het punt nu is natuurlijk niet dat mensen niet bijbels zijn, maar vaak dat ze het lezen terwijl het niet voor ons in deze tijd is. Ja? Dat het niet volgens de bedeling is. In het Engels zeggen ze, it is not dispensational, daar gaat het om. Het moet volgens de bedeling zijn. Want kijk, als je in Matteüs 24 vers 3 leest, dan zegt de Heer Jezus, als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Dus wat zal het teken zijn van uw toekomst, van uw komst? En tegelijkertijd, als de Heer komt, als hij zal komen, dan weten ze, dat is tegelijkertijd de voleinding. Er zit het woordje einde in. Dan zal het einde zijn. Nou, en dan zegt hij een aantal dingen in vers 5, let op. Er zullen mensen zeggen, ik ben de Christus en die zullen jullie verleiden. In vers 6, oorlogen, geruchten van oorlogen. Maar, aan het eind, nog is het einde niet. Dat wordt vaak gebruikt, hè, dit. Aardbevingen. Kijk het volgende vers. Het ene volk zal tegen het andere opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen zijn hongersnoden, pestilentie en aardbevingen in verschillende plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Dus je ziet allemaal zichtbare gebeurtenissen in de wereld, waaraan je kan afleiden dat het bijna zover is. Als hij komt en dat het einde van die dingen. Maar welk einde? Kijk, in vers 12. Het hele stuk moet u voor jezelf lezen. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie zal volharden tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de hele wereld gepredikt worden tot de getuigenis aller volken. En dan zal het einde komen. We spreken hier over de toren die gaat komen, waarvan we weten dat is na de bedenking, na de 7 jaar dat de antichrist is. En dan zegt hij tegen hun, let op al deze dingen. Zie wat er gebeurt. En dan zie je, er zal ook de liefde van velen verkouden. Ja, inderdaad. Zelfs door families heen zal het gaan. Dat men zal moeten kiezen tussen de Christus of de antichrist. De liefde zal verkouden. Men zal ze zelfs overleveren. Vader en moeder en kinderen zullen vanwege die keus van Christus, dat zal je dus, het is een kwestie van leven en dood, ze zullen ze zelfs overleveren. En het kan, want er was een tijdje geleden, heb ik ook gevolgd in Europa, op zondagavond van Geert Mak, en toen ging het even over het communisme, en er was toen in de communistische tijd ook een jongetje, die werd geprezen, want die had zijn eigen vader en moeder aangegeven. Ja? Moet je nagaan, dat gebeurt in zoiets al. Hoe zal het straks zijn als de antichrist regeert? Want daar spreekt de Heer Jezus hierover. Hij bereidt ze voor op de tijd dat die antichrist zal gaan regeren. En dan zie je in vers 15, wanneer gij dan zult zien, zie het is allemaal zichtbaar, de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staan in de heilige plaats. Kijk dan, die het leest, die merkt hij erop. Nou, en dan laat je een heleboel dingen zien waar ze op moeten letten. En daardoor weten ze dat het zo is. En ik sla een heel stuk over. Ook in vers 21. Want als dan zal er grote verdrukking zijn, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Dus de Heer Jezus, God heeft de dagen bekort tot 7 jaar. Dan zou werkelijk iedereen totaal omkomen. Nou, wat is nou het einde? Het einde is als hij vlak voordat hij komt op aarde. Dan komt hij om te oordelen. Dus we hebben een tijd van een grote verdrukking. Ja, waar we het spreken over die toekomende toren, waarin het volk Israël gezuiverd zal worden. Nou, er is veel meer over te zeggen, maar hij gaat ze aan toerusten. Dan spreekt hij over de dienstknechten, getrouwe dienstknechten, die moet aan het werk zijn. Ja, en waakt en heeft u ogen op, want uw verlossing genaakt. Maar let op, denk niet alsof het iets vreemds is. Hij bereidt ze voor hier. Het is niet zo dat het als een donderslag bij helder hemel komt, als de grote verdrukking komt, als de dag des Heren, als de toren komt. Dan gaan we even naar Petrus en dan gaan we naar Paulus. Dan gaan we naar de eerste brief van Petrus. En hij zegt tegen ze dus dat ze moeten waken. Waakt. 1 Petrus 4. Nou, de brief van Petrus, Jacobus, Johannes, die zijn geschreven aan de gelovigen voor in de grote verdrukking, om ze te sterken, ja, om ze te ondersteunen, om ze toe te rusten in die tijd van lijden. Ja? Als je nu tegenwoordig tijd kijkt, ja, een christen kan lijden, maar hij hoeft ook niet te lijden. Dat kan. Ja, dat is maar wat voor keuze je maakt in je leven. Ja? Maar dan, in die tijd, is het onmogelijk, als je Christus volgt, dat je dan niet zal lijden. En dat zie je heel duidelijk dat hij dat in 1 Petrus 4 vers 12 zegt. Hij zegt, spreekt hun tegen, denk erom, hij spreekt tegen de kleine kinderen, de gelovigen. Geliefde, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking alsof u iets vreemds overkwam. Zie je het? Word niet verrast over die verdrukking, de hitte van de verdrukking, want het zal heet toegaan in die drukking. Het zal een zware tijd zijn voor de gelovigen. Ja? Maar, hoezo houdt u niet vreemd? Omdat ze het weten. Johannes de Doper heeft ze daarvoor al gewaarschuwd en heeft gezegd dat ze zich moeten bekeren en laten dopen. Vanwege die toekomende toorn, die gaat komen over deze wereld. En oké, al ben je dan een gelovige, dan zit je toch in die tijd dat die grote verdrukking er is. En dat je weet dat de antichrist regeert. En dat je de keuze maakt voor Christus, niet voor hem. Maar dat je ook weet, wij worden vervolgd en het hoort erbij. Ja, omdat het is een tijd van een zuivering van het volk Israël. En oké, ik sta bij de goede kant en de anderen die niet geloven aan de verkeerde kant. Maar ik zal wel vervolgd worden. Houdt u niet vreemd. Kijk, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in openbaar zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Dus hij spreekt tegen hun, leid je, maar verblijd je aan de andere kant, want hij komt zo meteen en dan kan je je verblijden als hij komt in zijn heerlijkheid om het koninkrijk in te gaan. En ik ga even verder. Ja, in vers 16, maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. Nou, we hebben net gelezen. Dat is een zuivering. Ja, Johannes de Doper zegt, bekeer je, laat je dopen. God gaat het kaf van het koren scheiden. Bij wie doet hij dat? Bij het volk Israël. Hij begint met het volk Israël. Daar is de hele grote verdrukking, die zware tijd voor bestemd. Het begint met het huis Gods. En indien het eerst bij ons begint, welk zal het einde zijn van degene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? Nou, enzovoort, enzovoort. Nou, zo moet je in dat licht dus de brief lezen. Zo moet je Matteüs lezen. Als je spreekt over lijden, verdrukking, het heeft allemaal met dat specifieke programma te maken. Daar heeft het mee te maken. Toekomende toorn, grote verdrukking. Voordat het koninkrijk begint. En nu gaan we naar Paulus. Gaan we mee naar Romeinen 1 vers 18. En Paulus zegt ook, die zegt ook dat er een toorn is. Ja? Romeinen 1 vers 18. Daar spreekt hij over die toorn. En dat is al vanaf, ja. En dan zien we ook dat we in de tijd van genade leven. Ja? Al 2000 jaar. Paulus zegt, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dus de toorn van God die wordt geopenbaard. En de toorn van God is nog steeds niet gekomen. De toorn van God was er al voordat Paulus kwam. De toorn van God van nu. We weten. Hé, wacht even. Nee, Paulus zegt, de zonden worden mensen nu niet toegerekend. De toorn van God die komt nog wel. Maar die is dus nu, al 2000 jaar lang, is die uitgesteld. Ja? Dat is de bedenkende genade. Dus die toorn van God, die komt gegarandeerd. Over iedereen. Die, want hij heeft zichzelf geopenbaard in zijn schepping. En iedereen die God niet als zijn schepping wil erkennen. Ja? En het evangelie van hem niet aanneemt. Waardoor hij gered kan worden. Ja, die gaat verloren. Die valt onder die toorn van God. Dat is een principe dat staat als een huis. En dat is eigenlijk al vanaf Adam al het geval natuurlijk. Maar wij zijn in hoop zalig geworden. De schepping, ja, die, ja, was niet hopeloos nadat Adam gevallen was. Normaal gesproken wel. Maar God heeft natuurlijk wel Jezus, of de verlosser, beloofd op dat moment. Waardoor men wist, wacht eventjes, het is niet reddeloos verloren. Hij heeft de belofte gedaan. Nou, maar de toorn van God is niet zo. Ja, God is liefde, God is liefde, ja. Maar God is gerechtigheid. Hij zal de zonde, daar zal hij mee afrekenen over deze wereld. En met de mensen, dat gaat gebeuren. Maar nu, gaan we maar 1 Thessalonicenzen. Want nou zegt Paulus iets, ook toekomende toren. En hij bedoelt precies hetzelfde als Johannes. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dus wij verwachten zijn zoon uit de hemelen. Dat de Heere Jezus die komt voor ons. Ons te halen. Dewelke hij uit de doden verwekt heeft. Namelijk Jezus. Die ons verlost van de toekomende toorn. Zie je, dat zijn exact dezelfde woorden als Johannes de Doper gebruikt. Nou, voor Johannes de Doper was het toekomende, was de toekomst, ja. Maar ik heb het opengeklapt. Hij keek naar de toekomst. Het gaat elk moment gebeuren. Israël moet zich bekeren. En dan komt het koninkrijk. Paulus sprak hier, toen hij bekeerd was, in zijn brief schreef, over de toekomende toren in verband met het programma waarin wij leven. Dat zolang wij hier zijn, wij worden verlost van die toren die komen gaat. Dus Israël, die zal wel die toren meemaken, de gelovigen en de ongelovigen. En de een zal omkomen en de ander zal niet omkomen. Hij zegt, die zal volhouden tot het einde. Die tekst wordt vaak gebruikt voor gelovigen nu. Die zal volhouden tot het einde, zal zalig worden. Ja, wat bedoelen ze daarmee? Ja, wie zal volhouden, wie zal blijven leven tot het einde dat Christus komt op de aarde. Ja, die zal zalig worden, het koninkrijk ingaan. Maar wij zijn nu, wij hoeven niet volharden om zalig te worden. Om het koninkrijk in te gaan. Want dat is wat die tekst bedoelt. Als je is in die grote verdrukking. Ja, het is een beetje moeilijk te zien. Maar als je daar dus 7 jaar volhardt. Ja. Want er zijn ook gelovigen die zullen levend blijven. Niet alle gelovigen zullen gedood worden. Er zijn er ook een heleboel die zijn ook levend door die grote verdrukking heen komen. En die gaan met Christus zo het koninkrijk in. Dus die zijn tot het einde volhard. En gaan het koninkrijk in. En worden ze zalig. Bij ons is dat niet zo. Iedereen die hier zit, dat ken je allemaal, die hebben eenmaal Christus aangenomen als de verlosser, die zijn op dit moment gezet in het koninkrijk in de hemel. In het hemels koninkrijk. Wij hoeven niet vol te houden ons leven lang. En als Paulus zegt, ja, ik heb het geloof behouden, ja, en voor mij is weggelegd, ja, omdat ik ben blijven geloven, dat is het niet. Hij heeft het voor deze waarde blijven staan. Maar voor ons is eenmaal, als je eenmaal kind van God bent, dan ben je verlost van de toekomende toren, van die tijd van de grote verdrukking. Omdat, dat heeft alles met Gods plan te maken, heeft niets met het lichaam van Christus te maken. Het heeft met Israël te maken. Wij zijn nu reeds gezet in de hemel. Dus dat plan, die zuivering, ja, die gaat komen. Maar als dat gaat komen, dat betekent dat het lichaam van Christus, het programma voor ons, klaar is. En dan gaat hij ons wegnemen. En dan gaat de toekomende toren beginnen. Zie je, het heeft alles te maken met het programma van God. Oké, dus wij zullen geen verdrukking meemaken en daar gaan we het nu even om. Natuurlijk. Paulus zegt, wij zullen door vele verdrukkingen het koninkrijk Gods ingaan, zegt in Handelingen. Nou, wat is dat dan? Natuurlijk, het is niet gezegd dat als je gelovig bent dat je geen verdrukkingen mee zou maken. Nou, juist wel. Maar, let op, niet in verband met de grote verdrukking. Met de antichrist, dat bedoelt hij. Dat zullen wij niet meemaken. Maar let op, als u gaat staan voor deze waarheid, verdrukkingen komen. Dat is 100% garantie. 100% garantie. Niet tot aan de deur, maar je leven lang. Ja? 100% garantie dat er verdrukkingen komen. Kijk, gaan we mee naar Colossenzen 1 vers 24. En hoe komt dat dan? Nou, sowieso door de eeuw heen, alle tijd is het zo geweest dat gelovigen werden vervolgd. De profeten zijn altijd vervolgd geweest. Jeremia werd in een kalkput gegooid, ja? Was het toch, dacht ik? Ja? Nou ja, ze zijn allemaal vervolgd. Colossenzen 1 vers 24. En dat was met Israël zo, dan zie je dat. En wij ook. Misschien niet altijd lichamelijke vervolging, wat in landen natuurlijk ook gebeurt, hier niet, nog niet. Maar geestelijke vervolging, daar hebben wij vooral mee te maken. Colossenzen 1 vers 24 zegt Paulus, die nu mij verblijdt in mijn lijden voor u. Zie je het? Hij lijdt. Dus al die prediking van het gaat, God wil niet dat je niet lijdt. En God wil niet dat je arm bent. En God wil niet dat je, nou noem het al maar, hij wil alleen maar, natuurlijk wil hij het beste voor ons. Maar één ding is het belangrijkste voor ons. Dat Christus wordt verkondigd. En dat mensen tot kennis van de waarheid komen. En als je dat doet, als je dan hierbij blijft, dan komen de vervolgingen. Dan komt het lijden. En Paulus zegt, ik verblijd mij in mijn lijden voor u. En vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Het welk is de gemeente. Dus Paulus lijdt verdrukkingen. Hij zegt, ik vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus. Welke verdrukkingen zijn dat? Dat zijn de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. En wie zijn dat? Dat zijn wij. Dus dat heeft alles te maken met de boodschap. Met de boodschap van genade. Dat Christus wordt verkondigd naar de openbaring van de verborgenheid. Nou, dat was ten tijde voor Paulus nog niet verkondigd. Ja, daar noemt het ook de overblijfselen van de verdrukkingen. Want Petrus, die werd ook vervolgd. Wat heeft Paulus niet gedaan? Die heeft de gelovigen toen de tijd, heeft hij zwaar vervolgd. Ja? Dus die hebben bepaald wel vervolgingen geleden. Maar nu, zegt hij, maar dat ging om voor Christus zoals hij aan Israël verschenen was. Maar nu zegt Paulus, wacht even, ik verkondig Christus na de openbaring van de verborgenheid. Ik praat nu over deze tijd in de bedenkende genade. Christus heeft aan mij het een en ander verteld, ja, wat niet in de Bijbel te vinden is, maar aan mij alleen. En dat noemt hij de overblijfselen van de verdrukkingen. Dat is Christus na de openbaring der verborgenheid. Als je daarvoor gaat staan, dan komt het lijden. En dan zal je vervuld worden. En dat noemt hij de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Het welke is de gemeente. Nou, en als je dan kijkt in vers de 26, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Nou, in vers 29 zegt hij dat hij die verkondigt. Christus na de openbaring der verborgenheid. En in vers 29, waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Dus Christus werkt in hem. Deze boodschap van genade met kracht, want hij lijdt en het wordt in zwakheid volbracht. Maar Paulus wil dat wij dit weten. Kijk, en nou komt het punt, volg mij zoals ik Christus navolg. Hij wil dat wij dat weten, want hij is ons voorbeeld. En dan zien we dat in hoofdstuk 2 staan. Ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb en voor degene die te Laodicea zijn. En zoveel als ze mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. En waarom wil hij dat wij dat weten? Waarom wil hij dat wij weten hoe hij geleden heeft vanwege dit evangelie? Omdat wij ons voordeel daarmee doen. Dit is onze vertroosting. De vertroosting is dat we gaan zien hoe Paulus heeft geleden vanwege deze boodschap. En als je gaat kijken naar de Heer Jezus, hoe hij vertelde. Dan moet je dus naar de oorlogingen en de aardbevingen en verdrukkingen. Ja? En dan zie je naar dat soort dingen. Maar daar kijken wij niet naar. Bij ons is, wij zien geen teken om ons heen dat het komende is. Want Christus kan op elk moment komen. Maar we hebben wel de vervolgingen, het lijden. En dan zegt hij, als je dat, kijk naar mij, in vers 2. Opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde. En dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader. Zie wel, dus als wij Paulus volgen in de verdrukkingen, in het lijden, hoe hij daarmee omging en hoe hij dat deed, dan zie je, dat is, zullen onze harten vertroost worden en samengevoegd in de liefde te zijn. Dat is wat wij dan zullen ervaren. En dat is voor ons de vertroosting. Dus, en daar moeten we dan ook bij blijven. Dus als zegt Paulus, volg mij, ik ben jullie voorbeeld. Dan zien wij hoe hij dus heeft geleden, maar vooral let op, vanwege deze boodschap. Ja? En hij is dan ook degene die dat ervaren heeft, die ons dan ook die vertroosting kan geven, hoe je in deze boodschap hebt staan daarvoor, hoe je in het lijden, ja, hoe je daarin kan staan. En hij heeft het veel meegemaakt. Ja, hij heeft het lijden meegemaakt. Hij zegt, ik heb op een gegeven moment, hij zegt, ik heb een behagen in al dat. Hij heeft het ook moeten leren. Hij heeft 3 keer gebeden. En toen zegt God, mijn genade is u genoeg. Want toen heeft Paulus geleerd, hoe zwakker ik ben, hoe meer Gods genade krachtig in mij kan werken. Hoe sterker ik van mijzelf ben, hetzelfde doe, hoe minder God kan doen. Hoe meer ik dus, en dat is, daarom zeggen we ook, ja, je moet eigenlijk een beetje gek zijn als je genade-evangelie aanneemt. Want daarmee stel je dus volledig zwak op. Ik bedoel, God moet het doen in mij. Ik geef alles uit handen. Hij alleen moet het in mij doen. Ik kan niks. Hij heeft alles voor mij gedaan. En dan kan zijn kracht in mij sterk worden. Ik wil nog gauw even naar jullie, met jullie naar 2 Timotheus 1. Dat de tijd uitloopt. 2 Timotheus 1 vers 7. Nou, ja, je weet hoe dat gaat. Ga jij maar eens vertellen over de Heer Jezus, ja? Aan je vriendjes, op school, of collega's, of wat dan ook. Over Christus spreken, dat hij een goed voorbeeld was, dat gaat nog. Maar als we gaan praten over Christus na de openbaring der vermorgenheid, dat is stierf voor je zonden is opgestaan, dat is een probleem. En dan komt er een angst over ons. En ja, je wil niet buitengeworpen worden, je kent het allemaal wel. Maar wat zegt Paulus hier? God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en de liefde en de gematigdheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis onze Heren, nog voor mij die zijn gevangenen ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods. God geeft hier gewoon een bevel, leid verdrukkingen. Dus God zegt gewoon tegen ons, jij moet gaan lijden. Ja, dat is vreemd. God is toch niet iemand die ons graag ziet lijden? Nee, maar hij heeft het over met het evangelie naar de kracht Gods. Natuurlijk dat wij dit evangelie God weet. Je kan ook zeggen, ga het evangelie prediken. En dan zal je lijden. Maar wacht even, het is naar de kracht Gods. Ik zal je de kracht geven. En dat is wat Paulus heeft geleerd. Mijn genade is u genoeg. En hij heeft gegaan. Hij is overal gegaan in het geloof. En hij heeft ervaren, daarom had hij ook een welbehagen in zwakheden en smaadheden, vanwege de verkondiging van dit evangelie, dat hij alleen kwam te staan. Maar hij heeft ervaren, wat hij ook zegt, om hem te leren kennen, om hem te kennen. Hij heeft God in zijn Christus, in zijn leven ervaren. Niet alleen, ik weet dat hij gestorven is, ik weet dat hij dat allemaal gedaan heeft. Nee, ik heb een relatie met hem, waarin hij steeds groter in mij wordt. En bekrachtigd wordt. Nou, en dan zie je, Leidse druk, en er zijn meer teksten daarover, maar dit sla ik over. Ik ga heel gauw even nu naar Romeinen 5 en dan stoppen we. Want ik wil dit punt even afmaken. Voor jezelf kan je ook kijken naar 2 Timotheus 2 vers 3. Dan heeft het over leid of strijd, de goede strijders geloof, als een goed krijgsknecht. Maar we gaan nu naar Romeinen 5 vers 3. In vers 2 heeft hij het over dat wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Wij roemen in Christus, ja. Hij is onze hoop der heerlijkheid. Maar in vers 3, wij roemen ook in de verdrukkingen. Waarom? Dat heeft Paulus gedaan. Hij bad 3 keer. En later roemt hij in die verdrukking, want zijn kracht werd in hem openbaar. Wij roemen ook in de verdrukking. Ja, ik roem natuurlijk niet. Ik ga niet zeggen, oh Heer, geef me alsjeblieft nog heel veel verdrukkingen. Nee, dat natuurlijk niet. Ik ben geen masochist. Nee, maar ik roem in de verdrukking. Ik roem in de hoop de heerlijkheid die dan in mij openbaar komt. En die verdrukkingen zijn goed voor mij. Als het lichaam van Christus niet vervolgd wordt, is niet goed. Ja? Want wat gebeurt er met de verdrukking? Wij weten dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Dus we krijgen lijdzaamheid. Het lijden, we worden bekrachtigd om te kunnen lijden. Langdurig. En de lijdzaamheid, bevinding. Wat is bevinding? Dat is eigenlijk, ja, beproefdheid, ervaring. Oudere mensen, daar kan je hoop van leren. Want die hebben al een heleboel meegemaakt. En die weten inmiddels hoe je in zware omstandigheden om moet gaan. Ja, die hebben, dat wordt het ook in ons bewerkt. En dan de lijdzaamheid, bevinding en de bevinding hoop. Inderdaad, de verdrukkingen bewerkt ons ook een hoop. Dat zie je. Ja, bijvoorbeeld mensen die ziek zijn of in zware omstandigheden. Je relatie, je hoop op de Heer wordt alleen maar groter en groter. Heer, ja, ik weet, ik kan het alleen maar van u verwachten in die zware tijd. En dan komt het. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Die hoop, Christus ons hoop, en ook dat hij ons komt halen, zal ons nooit beschamen. Weet je waarom? Al zijn de omstandigheden zo tegen ons en negatief en worden we komen we helemaal alleen te staan. Of wat broeder Dick net zei, ja, je maakt geen vrienden hiermee. En ik dacht, ik ga goed nieuws vertellen. En omstandigheden kunnen ook slecht zijn. Je komt alleen te staan. Of je hebt last van je gezondheid. Of je lijdt. Noem het maar op. En toch, die hoop, die houdt je overeind. En die zal niet beschamen, omdat je weet, de liefde van God is in onze harten uitgestort. De liefde van God kunnen wij niet meten of het allemaal om ons heen met ons goed gaat. Of de omstandigheden, sommige mensen denken de omstandigheden, is een straf van God. En als de omstandigheden goed zijn, dat betekent dat God met mij is. Dus dat betekent, ik sta weer in het goede spoor, hij houdt weer van me. Maar als het tegen is, dan is God, dan is de duivel bezig of hij is tegen mij. Nee, de liefde van God zit niet in de omstandigheden. En wat er ook mij gebeurt is geen straf van God, want de liefde van God is in mijn hart uitgestort. Die zit in mij. En dan weten we ook, als je verder leest, dat, nou, je ziet het ook in vers 8, God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen wij vijanden waren, heeft hij zijn leven voor mij gegeven. Dus Gods liefde is in mijn hart uitgestort. En God werkt in mij, in de omstandigheden. En mij verandert hij en mij sterkt hij. En zo word ik toegerust, zoals Paulus zegt, ja, volg mij. Zoals ik Christus navolg, dan moeten we opletten. Christus heeft aan Paulus verteld, je zal lijden, ja, met dit evangelie, maar het is vanwege de overblijfselen, ook vanwege het evangelie van de genade Gods. Maar het geeft je ook lijfsverdrukkingen, maar met de kracht van Gods. Nou, christenen, die kunnen hier aan ontkomen. Ja, door te zeggen, nou nee, dat wil ik niet. Ik vind het fijn, ik vind het mooi, maar dit kost mij te veel. Ik wil dat lijden niet en dat zal allemaal wel. Maar ik heb nog andere dingen in mijn leven te doen en daar wil ik ook een beetje van genieten. En ik heb geen zin om... Ja, het is een keuze die je maakt. Maar valt hij dan onder de toekomende toren? Nee, want hij is verlost van die toekomende toren. Want zolang het lichaam van Christus hier is, komt die toren niet. Want wij zitten in een ander programma. Maar let op, als Israël zegt, ja, dan val je wel onder die toekomende toren. Dus dat is eigenlijk de vertroosting voor ons. Het lijden komt als je voor deze boodschap staat. Maar let op, het lijden, God laat je niet alleen. Hij zal je daarin sterken. Zo danken. Vader, dank u wel voor deze dag. Vader, dank u voor dit rijke evangelie. En dat we ook weten waarom wij onze vertroosting moeten vandaan halen. Paulus zegt ook, ik wil dat wij het weten, dat hij dat helemaal heeft meegemaakt. Want daarin kunnen wij ons dan identificeren en onze troost en kracht uitputten. Want uw geest bewerkt dat dan ook in ons. En dan weten we ook, dat hoort erbij. Maar het is wel vanwege de waarheid. En we weten ook dat onze relatie heel sterk is juist omdat u ons in ons harten werkt, Vader, en ook bekrachtigen zal. En dat geeft ook zo'n blijdschap, Vader, ook juist in die verdrukkingen. Dan kunnen we ook in die verdrukkingen roemen, net zoals Paulus zegt. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht en dan kunnen we zelfs behagen hebben in dat soort omstandigheden, omdat we dan merken dat u in ons werkt. Vader, bedankt voor deze geweldige genade. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.